Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het vierde deel van 10 predicaties. De titel is Hemelse Wijsheid. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op donderdagavond 13 augustus 1846. Naar aanleiding van Jacobus 3, vers 17. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. De strekking van de algemene brief van de apostel Jacobus is, naar ik geloof, vaak verkeerd begrepen. Uit hun verband genomen teksten, die zijn aangegrepen door personen van een wettische ligging om die God onterende leer, dat is de zaligheid door de werken, te staven. Terwijl anderen, die de soevereine genade liefhebben en ervoor strijden, zo in verwarring zijn gebracht door dezezelfde teksten, welke de wettische christenen hebben aangegrepen, dat zij niet in staat zijn geweest deze te rijmen met het uitdrukkelijke getuigenis van de Heilige Geest door de pen van Paulus, aangaande de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof. Wij hebben hiervan een opmerkelijk voorbeeld in Luther, die in zijn jonge jaren zo misleid werd door zekere teksten in deze brief, dat hij deze zo waar niet rekende tot de kanon van de schrift. Met andere woorden, hij loochende de goddelijke inspiratie ervan. Ik geloof echter dat het heel duidelijk is dat het niet één ogenblik de bedoeling is van Jacobus om de rechtvaardigmaking door de werken aan te voeren, in tegenstelling tot dat voornaamste fundamentele stuk, de rechtvaardigmaking door het geloof en door de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Doch, daar er in zijn dagen veel snode personen waren, zoals klaarblijkelijk is ook uit de tweede brief van Petrus en uit die van Judas, die de genade onze Gods veranderden in ontuchtigheid en die in de zonde bleven opdat de genade te meerder werd, schrijft Jacobus deze brief om hen te waarschuwen tegen zulke zielsmisleidende dwalingen en om aan te tonen dat het geloof waardoor de ziel gerechtvaardigd wordt van die levende natuur is waaruit de goede werken noodzakelijkerwijs moeten voortvloeien. Bijgevolg spreekt hij van de rechtvaardigmaking door de werken, niet als de gerechtigheid eens zondaars voor God, noch in tegenspraak met of in afbreuk van de leer der rechtvaardigmaking door het geloof, maar als een bewijs en blijk dat het geloof echt is. Aldus stelt de Heere het oordeel des groten dags voor als bepaald door de werken, niet omdat de gezaligden behouden worden door hun werken, want het koninkrijk was hen bereid van de grondlegging der wereld, maar omdat hun werken bewijzen en getuigenissen waren dat hun geloof en liefde echt waren. En dat dit de bedoeling is van Jacobus, is naar mijn mening duidelijk uit twee voorbeelden, welke hij van de werken, de goede werken, waardoor twee oud-testamentische gelovigen, namelijk Abraham en Rachab, volgens hem gerechtvaardigd waren, naar voren brengt. De werken zelf, welke hij aanvoert, als rechtvaardigende degene die ze verricht hebben, zouden, los van dat geloof, het welk zij teweegbracht, in één geval verraad en in het andere geval moord zijn. Want voert Jacobus niet het geval van Rachab de hoer aan, die de verspieders ontving? En desgelijks ook Rachab de hoer is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Neem dat geval los van het geloof waaruit dat voortvloeit. Was Rachab dan niet schuldig aan trouweloosheid en verraad jegens haar eigen land? En bekijk ook het geval van Abraham dat hij aanhaalt. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Neem het offeren van zijn zoon door Abraham, los van dat geloof, het welk dit voortbracht. Wat zou dat anders zijn dan de snoodste moord, de koelbloedigste slachting van een enige zoon, door de hand van zijn eigen vader? Wanneer Jacobus daarom deze voorbeelden aanvoert, dan brengt hij deze naar voren als vruchten van het levende geloof. Want neem deze werken in enig ander opzicht dan de vruchten van het levende geloof, en zij dragen het stempel van de snoodste misdaden. Maar voortvloeiende uit het geloof is hun boosheid weggenomen. De genade heiligt deze en het zijn openbaringen en vruchten van de werking des geloofs in de ziel. Zoals hij zelf zegt, ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken, en de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Hij brengt hier precies dezelfde tekst naar voren welke Paulus aanvoert om de rechtvaardiging door het geloof te bewijzen. Doch los van deze bestreden teksten zijn er in de brief van Jacobus twee plaatsen in het bijzonder, welke de onschriftuurlijke leer van de zaligheid door de werken afsnijden. En één tekst is die waarin hij verklaart alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of een schaduw van omkering. Wel nu, wanneer het dan waar is dat er een geen goede gave en geen volmaakte gift is, dan hetgeen afkomt van de Vader der lichten, welke ruimte is er dan voor de werken van het vlees? Alle schepselsverdiensten wordt op een doeltreffende wijze afgesneden door zulk een diep ernstige verklaring der geïnspireerde waarheid. En de andere tekst, waardoor alle werken op krachtige wijze worden weggeveegd, aangaande de rechtvaardigmaking, is die onze verhandeling. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Jacobus stelt hier de wijsheid die van God komt tegenover de wijsheid die van de mens komt. En wat is het beslissende stempel dat de grote apostel op alle menselijke wijsheid zet? Hij schrijft er drie toenamen op als de kenmerkende blijken ervan en veroordeelt deze aldus op de allervernederendste wijze. Sprekende van die ijdel klinkende belijdenis, welke voortvloeit uit een niet vernederd hart en een ongebreidelde tong, zegt hij: maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk en duivels. In de eerste plaats dan heeft deze wijsheid, welke voortvloeit uit het schepsel en het vlees, haar oorsprong in de aarde. En boven die aarde van waaruit deze haar oorsprong heeft, kan ze zich nooit verheffen. Omdat ze daarom uit de aarde geboren is, moet ze in het stof kruipen. Ze wast uit de aarde op en ze kan zich nimmer verheffen boven de nevel en de mist, welke de grond waaruit zij getogen is bedekken. In de tweede plaats is ze zinnelijk of natuurlijk, zoals wij lezen in de kanttekening. Aldus is het een wijsheid gepast voor onze gevallen natuur. Een wijsheid die zich volkomen richt tot onze zinnen. Zij kent niets van God, niets van hemelse zaken, niets van de eeuwige wezenlijkheden, niets van de bovennatuurlijke en geopenbaarde waarheid, maar vloeit voort uit en is gepast voor de reden en de zinnen, wetende dat alleen zodanige voorwerpen als het oog, het oor, het gevoel en de smaak en de reuk hiermede bekend en vertrouwd zijn. Het is daarom een wijsheid welke begint en eindigt in het eigen ik, en die zich nooit verheft boven de gevallen natuur van de verdorven mens. In de derde plaats komt dat woord dat alle menselijke wijsheid in zaken de zaligheid vernedert en verlaagt tot de onderste hel. Door één woord drukt hij er een noodlottig stempel op, alsof hij deze geheel wilde verwerpen. Duivels. Het schijnt alsof hij wilde zeggen, de mens met al zijn wijsheid waarop hij zich beroemt, wordt in die zaak nog slechts overtroffen door de duivelen, de gevallen geesten, die vijanden van God en zijn volk, die eeuwige strijd voeren tegen God en zijn geliefde Zoon, die zijn de oorzaak van die wijsheid welke aards en natuurlijk is, en aldus zijn juist de kenmerken der hel erop gestempeld. Maar onthoud dat deze toenamen alleen in zoverre toepasselijk zijn op de menselijke wijsheid, als deze zich mengt in goddelijke zaken. Op haar eigen gebied is de menselijke wijsheid nuttig en nodig. Het is wanneer ze zich indringt in goddelijke zaken, en wanneer ze stoutmoedig het heiligdom binnengaat, daarbij de heilige en hemelse wezenlijkheden neerhalend tot haar eigen peil, dat zij moet worden veroordeeld. Jacobus zag de vruchten welke zij teweeg bracht wanneer ze werd overgebracht op goddelijke zaken. Daarom oordeelde hij erover naar deze vruchten en veroordeelde de wijsheid dienovereenkomstig. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar die is aards, natuurlijk en duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Het is omdat hij opmerkte dat het overbrengen van de natuurlijke wijsheid op goddelijke zaken zulke ellendige vruchten voortbracht, dat hij deze veroordeelde. Hij bespeurde dat deze bittere nijd en twistgierigheid, ijdele roem, een liegen tegen de waarheid, verwarring en alle boze handel teweegbracht, en veroordeelde daarom die oorsprong ervan als aards, de natuur ervan als zinnelijk en het oogmerk ervan als duivels. Doch alle aanspraken van de menselijke wijsheid in betrekking tot het koninkrijk Gods terzijde gesteld hebbende, gaat Jacobus voort op een eenvoudige en gezegende wijze het karakter te ontvouwen van die goddelijke en bovennatuurlijke wijsheid welk haar oorsprong niet in de aarde heeft, zoals de menselijke wijsheid, maar die van boven afkomt en naar de hemel leidt waaruit deze voortkomt. Met Gods zegen zal ik dan vanavond trachten de oorsprong, de natuur en de gevolgen aan te tonen van deze goddelijke en bovennatuurlijke wijsheid. En aldus zal ik achtereenvolgens de toenamen verhandelen waarmede Jacobus deze hier beschreven heeft. Mogen de Heere degene onder ons die zijn naam wensen te vrezen, in staat stellen een zeker zoet getuigenis van hemzelf te oogsten, en dat hij ons tot de gelukkige deelhebbers heeft gemaakt van deze hemelse wijsheid. Ons eerste punt dan. De wijsheid die van boven is. De oorsprong ervan wordt hier op duidelijke wijze vermeld. Zij is geen bewoner van de aarde. Haar woonplaats is in de hemel, en ze daalt als een geestelijke bezoeker af van omhoog. In de staat van nature bezit de mens dus niet één greintje hemelse wijsheid. Bevindelijkerwijs kent hij niets van de weg der zaligheid, niets van zijn eigen verdorvenheid en ellende, niets van de genade Gods, niets van de persoon en van de werkingen van God de Trooster, niets van zijn leidingen, besturingen, onderwijzingen en zalvingen. Hij mogen weliswaar een grote hoeveelheid aardse wijsheid bezitten. Zo hij een beleider van de godsdienst is, dan mogen hij het brengen tot de grootste hoogte naar de letter van de waarheid. Hij mogen wijs zijn in de schriften, wijs in het plan der verlossing, wijs in het tekst met tekst, schrift met schrift en schriftplaats met schriftplaats te vergelijken. Doch tenzij er een mate van goddelijke wijsheid in zijn hart is gelegd uit de mond Gods, bezit hij voor het ogenblik niets anders dan die wijsheid, welke aards, natuurlijk en duivels is. Maar de wijsheid, welke de ziel wijs maakt tot zaligheid, is van boven. Zij vloeit voort uit de volheid van Christus Jezus, want die ons geworden is wijsheid van God. Ze komt onmiddellijk uit de mond Gods in de ziel, want de Heere die geeft wijsheid uit zijn mond komt kennis en verstand. Ze vloeit voort uit de bijzondere onderwijzingen van God de Heilige Geest, en al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Zij komt voort uit de heilige en verborgen werkingen van de Heilige Trooster in de harten van Gods uitverkorenen. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dit is dus de oorsprong ervan. Zij komt uit de hemel, ze is de vrije gift Gods aan uitverkoren zielen, en ze wordt gezonden om hen wijs te maken tot zaligheid, om hen te verlossen van de toekomende toren, om hen pasklaar te maken voor en hen op te nemen in de hemel. Van de natuur van deze wijsheid gaat Jacobus voort om ons een beschrijving te geven. In de eerste plaats zegt hij ervan dat ze zuiver is. Aldus is het tegendeel van de aardse wijsheid, welke natuurlijk en duivels is. We hebben gezien dat de hemelse wijsheid zuiver is in haar oorsprong. Ze daalt af van de gans reine Jehovah. Ze daalt neder uit de eeuwige woningen der vlekkeloze heiligheid. En dit zag Johannes in een gezicht. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams. Daar lag haar oorsprong. Vandaar ontspringt zij. De troon Gods en des Lams was de bron, van waaruit deze zuivere rivier van het water des levens vloeide. Ook Ezechiël zag dezezelfde rivier in een gezicht. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis en ziet, er floten wateren uit van onder den dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. Dit geeft ons bovendien een oog op de natuur van deze goddelijke stroom, dat terwijl Johannes deze zag voortkomen uit de troon Gods en des Lams, Ezechiël deze zijn loop zag nemen van het altaar, en bijgevolg verbonden met en vloeiende uit de verzoenende offeranden van Immanuel. Maar deze wijsheid is niet alleen zuiver in haar oorsprong, deze is ook zuiver in haar natuur. Ze is even zuiver als de troon Gods waaruit zij vloeit, ze is even vlekkeloos als zijn eeuwige heiligheid, even onbezoedeld als zijn vlekkeloze godheid. Het kan niet anders. Een reine Jehovah kan niets anders meedelen als hetgeen even rein is als hij zelf. En aldus vloeit deze hemelse wijsheid die voortkomt uit die verbond Jehovah op een zuivere wijze in de ziel, omdat ze voortspruit uit de reine en heilige fontein van Immanuels volheid. En zoals ze zuiver is in haar oorsprong en zuiver in haar natuur, zo is ze ook zuiver in haar uitwerking, want ze gaat vergezeld van het verzoenende bloed En ze reinigt daarom de conscientie, zoals we lezen. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen en heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Dit is onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Ze komt met het uitgieten van de gezegende geest in de ziel en feitelijk is ze dit. Daarom reinigt zij het hart en de genegenheden, zoals de Heilige Geest verklaart bij monden van Petrus. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Ze brengt gezondheid met zich, want het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. En ze schenkt kracht, want de kracht van Christus wordt in zwakheid volbracht en ze deelt genade mee, want zij zullen uw hoofden een aangenaam toevoegsel zijn. En ze kroont alles met ere. Want God de Heer is een zon en schild, de Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Aldus is het zuiver in haar oorsprong, zuiver in haar natuur, zuiver in haar uitwerking zijnde, wordt zij niet bevlekt door de verdorvenheden van het hart waarin ze komt, ofschoon ze deze verdorvenheden ontdekt en aan het licht brengt. Deze wijsheid is het licht des levens en ontdekt daarom al hetgeen waarop ze licht werpt. Op deze wijze doet ze de zonde kennen en voelen zoals de apostel spreekt. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want alles wat openbaar maakt is licht. En dit is de reden waarom het volk des Heren zulk een gezicht op en een gevoel van hun inwendige verdorvenheden heeft, dat het zo gekweld wordt door de zonde die in hen woont, en dat het zo menigmaal zucht en roept vanwege hun inwendige verdorvenheid. De goddelijke onderwijzing leert hen zichzelf kennen, en de zuivere wijsheid die van boven is, maakt het vuil en de onreinheid van hun gevallen natuur openbaar. En wat waar is van de goddelijke wijsheid als geheel, is ook waar van al haar vertakkingen. Aldus ontdekt het geloof het ongeloof, het licht de duisternis, het leven de dodigheid, de vrijheid de gebondenheid, de reinheid de onheiligheid, en de vlekkeloze glans die ontdekt de onreinheid, zinnelijkheid en de verdorvenheid. En daar deze hemelse wijsheid in de ziel niet een traag, werkeloos, dor beginsel is, maar het leven Gods in de levendige, vruchtbare werkzaamheid, ontdekt ze niet alleen, maar wederstaat, veroordeelt en overwint, als de Heer er van tijd tot tijd toe in staat stelt, de verdorvenheden welke erdoor openbaar gemaakt worden en waaronder men zuchtende is. Het tweede kenmerk dat de gezegende geest door de pen van Jacobus op deze hemelse wijsheid gestempeld heeft is vreedzaam. Haar eerste kenmerk is zuiverheid en haar tweede is vrede. Maar op welke wijze is ze dan vreedzaam? Ze is dit in haar oorsprong. Haar oorsprong is uit de onderhandelingen van eeuwigheid. Lezen wij niet en de raad des vredes zal tussen die beide wezen? In deze raad of verbond des vredes vindt de hemelse wijsheid als een gift aan de kerk haar oorsprong. Maar hetgeen zijn oorsprong had in de raad der eeuwigheid werd vervuld en bekrachtigd in de tijd door de vleeswording van de zonen Gods. Want Jezus heeft vrede gemaakt door het bloed zijns kruises. Hij verzoende de uitverkorenen met God en hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heiligen onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Hij bracht hen nader tot zijn vader door een verzoening aan te brengen voor hun zonden en hij heeft op deze wijze al hun ongerechtigheden in de diepte der zee geworpen. En is hij niet de vredemaker, de vredeverkondiger, de vredegever. Alzo zal hij ons redden van Asser, wanneer dezelfde in ons land zal komen. Hij, zegt de apostel, is onze vrede. En daarom is de wijsheid die van boven is vreedzaam, omdat zij voortvloeit uit de raad des vredes, aangegaan tussen de drieënige God van eeuwigheid. En omdat dit werd aan het licht gebracht en bekrachtigd in de volheid des tijds door de vleeswording, gehoorzaamheid, het lijden, het bloed en de dood van de Heer Jezus Christus. En daarom wordt ze van omhoog als een zoete en een zekere boodschap van vrede naar beneden gezonden tot de ziel. En waar ze ook komt, verkondigt ze vrede aan de schuldige conscientie. Want ze verzekert de ziel waarin ze door God vloeit, dat de vrede is aangebracht door het bloed des middelaars. Doch deze hemelse wijsheid, die is niet alleen vreedzaam in haar oorsprong en in haar natuur, ze is ook vreedzaam in haar uitwerking. Zij brengt een gevoel van vrede teweeg door de ziel in staat te stellen te geloven dat Jezus de vrede heeft aangebracht. Wanneer het de gezegende geest behaagt een mate van deze hemelse wijsheid in het hart te brengen, dan wordt de vrede met God door Jezus Christus gevoeld en ondervonden. Zoals de apostel zegt, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Als uitwerking van die vrede, welke aldus is teweeggebracht en verkondigd, brengt zij ook een gerustheid voort, zoals ook wij lezen, en het werk der gerechtigheid zal vrede zijn, en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid, Jesaja 32. En daarom gaat ze gepaard met die geestesgesteldheid, welke het leven en de vrede is. Aldus giet zij olie op de beroerde wateren en rijzende baren van het hart eens zondaars. Zij stilt de beroeringen van schuld, ze ontwapent de opstand van het vleeselijke gemoed tegen God. Ze matigt de gemelijkheid en verdrietigheid van des mensen wederspannige wil tegen de soevereine bedelingen des Allerhoogsten. Ze brengt ieder zielsvermogen tot een heilige en diep ernstige bedaardheid. Wat is ze dan ook zo aangenaam, of wat is ze zo begeerlijk, als gezegend te zijn met een mate van deze vrede met God, en als de bedauwende werkingen en invloeden des heilige geestes te genieten, hetgeen een heilige, hemelse kalmte voortbrengt in de beroerde boezem. Doch deze hemelse wijsheid is ook vreedzaam in haar vruchten. Want wat is het meest tegenovergesteld aan God? Is dat niet vijandschap? Want God is liefde. En is niet het bedenken des vleeses vijandschap tegen God? Dus hetgeen het meest tegengesteld is aan het wezen Gods moet zijn vijandschap, haat, toorn, boosheid, twist en nijd. Dezelfde natuur der duivelen, datgene dat de hel tot een hel maakt, welke hun gekwelde geest in woede doet ontsteken, evenals die baren van goddelijke toorn, welke eeuwig over hen heen rollen in golven van vuur en zwavel. De hel van binnen, welke duivels en verdoemde geesten binnen in hun eigen boezem omdragen, is haat en vijandschap tegen God en tegen zijn wegen. En hebben wij tot onze schaamte niet een mate, sommigen wellicht een grote mate, gevoeld in ons binnenste van deze hel, vijandschap, opstand, gemelijkheid, deze verdrietigheid, dit twisten met God, zijn werken, zijn woord en met zijn wegen? En heeft onze ziel soms niet een mate van de goddelijke werkingen, mededelingen, van de bedouwingen van de kracht des geestes genoten? En was de uitwerking niet deze? Een heilige bedaardheid af te dwingen, vrede met God, een vrede met zijn volk voor te brengen? Want waar dan ook de heilige duiven op de ziel broedt, waar hij dan ook zijn gezegende vleugelen uitslaat over het hart van een zondaar, waar hij dan ook spreekt door het bloed des kruises, daar schept hij ook vrede met het volk van God. Toen de herders de nachtwacht over hun kudde hielden en er een engelenkoor boven hun hoofd was, was dit het hoofdthema van hun lofzang. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. O, hoe onderscheiden is deze vrede op aarde! Aldus aangekondigd door een menigte des hemelse heerlegers ten tijde van de geboorte des Heren. Van een staat van oorlog, waar de toorn, vijandschap, afgunst, trots en opstand al hun vijandige benden verzamelden om de te verwoesten en te verdelgen. Vrede is de hemel. Toorn, vijandschap en opstand is de hel. De vrede is uit God. De oorlog is uit Satan. De vrede vloeit als een rivier uit de gelukzalige gewesten van geluk en heerlijkheid. Oorlog is een voortgedrevene zee, waarvan de golven modder en slijk opwerpen. Het derde punt van de wijsheid is bescheiden. In welk opzicht is de wijsheid dan bescheiden? Doordat ze het hart bescheiden maakt waarin zij ingang vindt. En waaraan is bescheiden dan tegenovergesteld? Aan eigenzinnigheid, drift, gemelijkheid, verdrietigheid en aan de werkingen van een opstandig hart. Bescheiden is een tegendeel van al hetgeen koppig, slecht, weerspannig, hardnekkig en stijfhoofdig is. Wanneer we zien op de oorsprong en werker van deze hemelse wijsheid, dan moet ze noodzakelijkerwijs bescheiden zijn. De hemelse duiven kan slechts zijn eigen natuur, zijn eigen geest, welke bescheiden, stil, zachtmoedig en bedaard is, inblazen. O, wat blinkt deze bescheidenheid en zachtmoedigheid uit in de persoon van de gezegende Heere? Leert van mij, zei hij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Van hem werd gezegd dat hij niet zal schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar wat is deze zachtmoedige wijsheid, deze zachtmoedige en stille geest, deze bescheidenheid van Christus, juist tegengesteld aan de natuur van de mens? Dit is de natuur van de mens, iets op het oog te hebben, een zekere geliefde lust, enige jammerlijke eigenbelang, een zeker voorwerp van trots of eerzucht, en in die vurige en hevige jacht hiernaar zich gejaagd voor te spoeden, iedere hinderpaal te vertreden en alles met zich mee te voeren. Het eigen ik is zijn beweegreden, zijn uitgangspunt en zijn oogmerk. Heeft hij dus een zeker begeerd voorwerp op het oog? Is zijn begeerte hiernaar ontstoken, verlangt zijn hand ernaar te grijpen, doch bevindt er zich een menigte van hinderpalen tussen hem en dit voorwerp, vertreedt deze met de voet, verdrinkt ze naar rechts of naar links, hij moet het hebben en hij zal het hebben. Staat er iemand hem tegen, weg met hem, in het stof. Dwarsboomt hem iemand, wee hem die zijn pad kruist. Is dit van nature dan niet de aard van de mens? En is dit niet juist de wijsheid van de hel? Die wijsheid welke Jacobus verklaart te zijn aards, natuurlijk en duivels? Wel nu aanschouw de tegenovergestelde kant, de wijsheid in het hart, dat wijs is gemaakt tot zaligheid. Juist het wezen en juist de natuur ervan is zachtmoedig te zijn. Niet ontrouw, dat is een hele andere zaak. De mensen misvatten de zaak naar beide zijden. Heftigheid, toren, boosheid worden getrouwheid genoemd, lafheid in goddelijke zaken, een slaafse, toegefelijke, schuchtere geest die de waarheid en de oprechtheid offert op het altaar van de zelfzucht en het eigenbelang, een knielen voor geld en macht. Dit alles wordt door degenen die de voordelen oogsten van zulk een hoofse pluimstrijkerij luidkeels uitgeroepen, voor juist de geest van het evangelie en juist de bescheidenheid van Christus zelf. Maar er zijn geen twee dwalingen die groter kunnen zijn. Want de grootste bescheidenheid kan bestaanbaar zijn met de grootste getrouwheid. En de grootste vijandschap en hardnekkigheid kan bestaanbaar zijn met de grootste lafhartigheid. Het vierde kenmerk van de wijsheid, de gezeggelijkheid, welke van boven komt, onderscheiden is van onze gevallen natuur. Want wat is de mens doorgaans weinig gezeggelijk? Verlangt men een gunst? Wat een strijkages en buigingen eist hij dan, alvorens hij deze bewijst? Wat een vleierij tevoren, wat een kruiperige dankbaarheid nadien? Wanneer hij beledigd is, wat kan hij daar moeilijk overheen komen? En wat is hij traag, moeilijk, onwillig om zijn boos gelaat te ontspannen? Wat is hij traag in het overwinnen van zijn boze humeur? Wat is hij onwillig om de ongelukkige belediger van zijn waardigheid, trots of recht te vergeven? Toch wat is de genade onderscheiden in haar vruchten en in haar uitwerking op de ziel? Wanneer de goddelijke wijsheid afdaalt in het hart, wanneer een mate uit deze reine fontein van hemelse genade doordringt tot de ziel, dan maakt dat iemand gezeggelijk. Hij moet het opgeven, daar is die verbrokenheid, die verslagenheid, dat gevoel van onwaardigheid, die vertedering, meegedeeld door de werking van God de Heilige Geest op de ziel, zodat hij gezeggelijk wordt. Hij moet het opgeven wanneer zijn hart is week gemaakt, verbroken en vertederd door de gezegende geest, welke de liefde uitstort in zijn ziel. Maar waarom is het hart dat bearbeid is door goddelijke onderwijs gezeggelijk? Is het niet omdat het altijd het diepste gevoel van zijn onwaardigheid met zich moet omdragen? Is het niet omdat het tot op een zekere hoogte gesmaakt heeft dat de Heere genadig is? Omdat het de goede tierenheid en de genade Gods ervaren heeft en aan zijn voeten is weggesmolten door zijn overvloeiende genade? En dit maakt iemand gezeggelijk. Heeft de Heer hem genade betoond en zal hij een ander niet genadig zijn? Heeft de Heer zijn zonde vergeven en zal hij de overtredingen van een broeder niet vergeven? Heeft de Heer in gunst op hem neergezien en zijn hart vertederd? Zal hij in hardigheid, toorn en onverzettelijkheid opstaan tegen een die de naam en het beeld van Christus draagt? Vol van barmhartigheid. Dit is het vijfde kenmerk van die wijsheid welke van boven is. Waarom vol van barmhartigheid? Omdat deze wijsheid voortvloeit uit het hart der eeuwige barmhartigheid. Welk een zoete klank is barmhartigheid voor een gevallen zondaar, voor alle die zichzelf kennen als schuldige misdadigers, en die gevoelen zulks te zijn, die niets dan het eeuwig ongenoegen hebben verdiend? De zoetigheid der barmhartigheid gesmaakt hebbende, doet dit iemand niet barmhartig zijn? De barmhartigheid gaat altijd gepaard met een gevoel van onze schuld en schaamte, en een diep gevoel van onze eigen onwaardigheid. De barmhartigheid vernedert ons tot in het stof. Barmhartigheid doet ons onszelf de grootste der zondaren en de minste van alle heiligen gevoelen. De barmhartigheid verbreekt het harde hart, ze maakt het verstokte hart week en ze doet het stenen hart wegsmelten. Daarom de mens die iets kent van zijn eigen walgelijkheid, heeft geen steen om naar anderen te werpen. Hij die zijn eigen verdorvenheid voelt en die weet hoe de zonde in zijn gevallen natuur werkt, ja wat meer is, die bij ogenblikken uitbreekt als de melaatsheid in Mirjams aangezicht, kan geen bevende zondaren van zich werpen. Nee, de barmhartigheid zal iemand er nimmer toe brengen zich te verheffen in trots en eigen gerechtigheid. Barmhartigheid brengt er iemand nooit toe te slaan en te hakken op het met zonden belaste en door de verzoeking gekwelde volk van God, omdat hij wellicht één met zijn belijdenis overeenstemmend leven heeft geleid. De barmhartigheid die zware misdaden vergeeft. Barmhartigheid die overvloediger is dan de walgelijkste overtredingen. De barmhartigheid die onverdiend in de schuldige conscientie van een zondaar vloeit, doet hem medelijdend en teergevoelig zijn, geeft hem medegevoel voor de verzochten en beproefden, dwingt hem om de laagste plaats onder Gods kinderen in te nemen. Het doet hem gevoelen dat hij van alle mensen het minste op anderen heeft te zeggen. Wat zijn deze vruchten en uitwerkingen van de hemelse wijsheid en van het goddelijk onderwijs onderscheiden van al hetgeen wordt voortgebracht door de natuurlijke godsdienst onder welke vorm dan ook, het zij het Calvinisme in zijn hoogste of het Arminianisme in zijn laagste trap. Wat kan de natuurlijke godsdienst voor een mens doen? Vindt deze zijn hart verhard? Deze doet het dan nog harder zijn. Vindt deze hem als een eigen gerechtigd mens? De godsdienst grondvest hem als een te meer bevestigd fariseer. Treft deze hem aan, rustende op zijn eigen kracht? De godsdienst brengt hem ertoe op een vrijmoedige wijze hierop te steunen. Vindt deze hem ver van God? De godsdienst brengt hem nog oneindig verder. Maar wat doet de genade voor een mens? Genade doet de mens gevoelen dat hij de voornaamste der zondaren is. Genade vernedert een mens zielsbevindelijk tot in het stof. De genade maakt hem de verdorvenheden van zijn hart bekend. En de genade is barmhartig, spreekt vrij, wist deze verdorvenheden uit en overwint deze genadiglijk. En aldus is iemand die iets van de genade gekend heeft en die verrijkt en versierd is met de wijsheid welke van boven is, vol van barmhartigheid. Niets is hem aangenamer dan te horen van de genade Gods voor arme, gevallen ellendigen. Niets in het wezen Gods past hem beter dan dat hij rijk is in barmhartigheid en menigvuldiglijk vergeeft. En wanneer hij een arm, schuldig Adamskind ontmoet, dat treurende, zuchtende en roepende is vanwege de zonde die in hem werkt, dan loopt zijn hart over van tedere liefde. Hij zou, wanneer God hem ertoe in staat stelde, hem bij de hand nemen en hem tot het kruis van Jezus voeren en hem vertellen welke hoop er voor hem is, omdat hij genade gevonden heeft. Wat blinkt dat uit in die gezegende godsman Jozef Hart? Het was tot grote hoogte met hem gekomen in de zonde. Hij was zeer ver van God afgeweken, ja, hij had zelfs gezondigd, opdat de genade te meerder werd. Maar toen de Heere zich aan hem openbaarde, toen de genade zijn hart bereikte, toen de liefde en het bloed in zijn conscientie samenkwam, welke zoete indruk liet dit op zijn ziel achter? En hoe heeft hij juist de gevoelens van zijn hart uitgegoten in die lofzangen welke zo gezegend zijn aan Gods volk? Welk een gevoel van zijn zonden en van Gods genade blinkt er in iedere regel door? En wat verfoeide hij altijd zichzelf? Zoals een van zijn levensbeschrijvers ook zegt, hij vertoefde altijd in het buitenportaal, omdat hij altijd zijn schande droeg. Wat spreekt hij evenwel op een liefdevolle en een gepaste wijze tot het huisgezin Gods? Zulk zal altijd de uitwerking zijn van Gods genade in iemands ziel. En dit zal hem barmhartig doen zijn voor anderen. En het zal die trotse wettische farizeese geest, welke altijd zegt, naak tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij, aan stukken breken. En van goede vruchten. Dat is het zesde kenmerk dat de Heilige Geest door de pen van Jacobus op de hemelse wijsheid heeft gestempeld. Zoals een boom aan zijn vruchten wordt gekend, zo is de wijsheid welke van boven is, onderscheiden door haar rijke en overvloedige oogst. Onder deze goede vruchten bevindt zich de vrucht des geloofs, waardoor Christus wordt omhelst in al zijn heerlijke volheid. De vrucht der hoop, het anker geworpen binnen de voorrang die zowel zeker als vast is. De vrucht der liefde waarmede men de Heere lief heeft met de reine liefde. De waarheid Gods bewaard wordt in het hart en het volk des Heeren in de boezem. De vruchten der oprechtheid, onkreukbaarheid en goddelijke vrezen. En alles wel beschouwd is dit de grote proef waardoor wij de mensen zullen kennen. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Wanneer iemand genade in zijn hart heeft, dan zullen er uit die genade vruchten voortvloeien, welke hiermee overeenkomen. Wanneer wij er dus die vruchten niet uit zien voortvloeien, dan weten wij dat nog de wortel, nog het sap, nog de stam goed kunnen zijn. Niet partijdig. Dit is het zevende kenmerk der hemelse wijsheid van Jacobus. Niet partijdig. Dit is tegengesteld aan aardse wijsheid, welke altijd partijdig is, welke de rijke, de goedgeklede, de wijze, de geleerde, de vooraanstaande, de edele en de beschaafde leden van de maatschappij lief heeft. Juist de eigenschap van de aardse wijsheid is om de een boven de ander te bewonderen en hoog te schatten, haar gunsten en genegenheden te schenken aan degenen die versierd zijn met al hetgeen het vlees aanlokt. Maar om het huisgezin des Heren dat verbroken van hart is te verachten, en om met verachting neder te zien op die arme kinderen Gods in hun holen en schuilhoeken. Maar de wijsheid die van boven is, welke zuiver en vreedzaam en vol van barmhartigheid is, die ziet uit naar de voorwerpen van Gods liefde en kleeft het met zonden belaste huisgezin Gods aan. Ze is daarom niet partijdig, ze bewondert de genade in lompen, ze heeft het beeld van Christus lief, hoe haveloos en besmeurd de kleding ook mogen zijn, welke de uitwendige mens omhult. Ze doet de ogen richten, doet de oren spitsen en het hart stellen op datgene dat het beeld van Christus draagt. Een verbroken hart, een verslagen geest, hoe arm, uitgemergeld, hoe veracht door de mens, hoe vertrapt door de groten der aarde, de bezitter ervan ook in uitwendige zin mogen zijn, hiernaar vloeien de genegenheden des harten uit als naar het beeld van Christus, waar dit beeld dan ook wordt aanschouwd. Zoals twee druppels water, welke langs een glas eruit vloeien, steeds dichter bij elkaar komen, totdat ze tenslotte bij elkaar komen en samenvloeien, aldus, waar twee harten door God zijn aangeraakt en tot deelhebbers zijn gemaakt van die hemelse wijsheid, trekken zij elkaar aan totdat zij zich verenigen en tezamenkomen in een innige overeenstemming van geest en in een vereniging van hart. Deze wijsheid dus, als niet partijdig zijnde, vloeit uit naar het beeld van Christus, waar dit op ook een duidelijke wijze gezien wordt. Ze bewondert geen achtenswaardige mensen in de kerk met weinig of geen genade in hun hart. Ze heeft diegene lief en kleeft diegene aan die het diepst zijn onderwezen, degene die op de hoogste wijze gezegend zijn, degenen die het meest het beeld van Christus dragen. Ze buigt niet voor het gouden kalf en zij aanbidt de mode niet. Ze kijkt niet naar fraaie kleding. Ze gaat aan al deze uiterlijke zaken voorbij. Ze doorziet het schepsel wat aangaat het uiterlijke voorkomen ervan. En ze vestigt haar doordringend oog op het beeld van Christus in een verbrijzeld en in een verslagen geest. Aldus is ze niet partijdig. Maar de wijsheid welke van beneden is en die aards, natuurlijk en duivels is, die is partijdig in al haar gedachten en in al haar genegenheden. Zij kan zich nederbuigen voor goud en zilver, ze kan het stof lekken voor mensen van aanzien, terwijl ze de armen en de behoeftigen aan goederen in deze wereld kan verachten en vertrappen, ofschoon deze de rijkdommen van Christus in hun hart hebben. Het laatste kenmerk waarmede de pen der goddelijke inspiratie deze hemelse wijsheid beschreven heeft, is dat ze ongeveinsd is. Deze trek vloeit voort uit de goddelijke oorsprong ervan, en deze is uit God. De oprechtheid en de waarheid moeten daarom de kenmerkende eigenschappen ervan zijn. Kunnen wij ook maar een ogenblik geloven dat een gezegende God wijsheid in het hart kan brengen, en dat die wijsheid bevlekt kan zijn met geveinsdheid? Nee, dit is onmogelijk. En indien ze zowel van oorsprong als in de natuur ervan ongeveinsd is en altijd zijn moet, waar ze dan ook komt, in welk hart ze dan ook vloeit, ze doet eerlijk en oprecht zijn. Hij, die in het verborgene wijsheid bekend maakt, heeft ook lust tot waarheid in het binnenste. En waartoe God lust heeft, dat schept hij. Oprechte zijn is juist de grondslag van de godsdienst. Wanneer iemand niet eerlijk voor God is, dan is zijn huis gebouwd op het zand, en wanneer de regen dan neerdaalt en de vloed komt en de winden blazen, dan zal die val ervan groot zijn. Dus de wijsheid die van boven is, welke zo zuiver is in de oorsprong ervan en zo zuiver in haar natuur, die moet noodzakelijkerwijs zuiver zijn in haar gevolgen. Daarom kan niemand onder de goddelijke invloed ervan zich koesteren in zoiets als erkende geveinsdheid en in geveinsdheid welke men zich veroorlooft. Ik zeg erkende geveinsdheid en geveinsdheid welke men zich veroorlooft. Want bezitters als wij zijn van een hart dat arglistig is, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het. Wie kan er zonder het inwendige beginsel van geveinsdheid zijn? O, wat is er veel inwendige geveinsdheid onder het volk van God! En wat komt deze geveinsdheid voortdurend openbaar? Wat vertoont dit zich in het uiterlijk? Openbaart dit zich in het spreken? En wat komt het openbaar in de daad? Maar wanneer dit het geval is, zult u dan niet zeggen, wat zijn het volk van God huichelaars? O, nee. Er is een groot onderscheid tussen zich een huichelaar te voelen en met de daad een huichelaar te zijn. Het is één zaak om de inwendige werkingen te bezitten, en het is een heel andere zaak dit te volbrengen door zich met de daad geveinsdheid te veroorloven. Het is hetzelfde als met ongeloof en andere hartzonden. Ik kan de voortdurende werkingen van het ongeloof voelen, evenwel nog geen ongelovige zijn. Ik kan verzocht worden tot overspel en nochtans niet een overspelige zijn. Aldus zullen wij in dit leven altijd de geveinsdheid in ons hebben wonen, want deze maakt deel uit van onze gevallen natuur. Maar wanneer wij deel hebben aan die wijsheid die van boven is, die is ongeveinsd en hierin is geen geveinsdheid, wat er dan ook in onze gevallen natuur ligt. Ons vleeselijke gemoed, onze verdorven natuur, is waarlijk een massa geveinsdheid. Het riekt en smaakt er onophoudelijk naar. Maar ofschoon de kinderen Gods zoveel voelen van de werkingen en bewegingen der geveinsdheid, zijn ze nog geen huichelaars. Zij hebben een ander beginsel in hun hart, een beginsel van eenvoudigheid en oprechtheid Gods, dat strijd voert tegen alle geveinsdheid en onoprechtheid, en dat hen doet roepen tot een hart doorzoekend God om hen te beproeven en te doorzoeken en de grondslag van hun hart te onderzoeken. En aldus wanneer zich aan de ene kant altijd een beginsel van hatelijke geveinsdheid zal openbaren, hebben ze aan de andere kant in hun hart een ander beginsel dat daartegen getuigt en dat het hen doet spreken. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Soms heb ik, naar ik geloof, evenveel geveinsdheid in mijn boezem voelen werken als wie er dan ook leeft. Maar nog altijd moet ik met Paulus spreken, dat ken ik niet. Deze zal wel werkende zijn, deze zal zich openbaar maken, deze zal zulke vormen aannemen, zulke gedaanten vertonen en deze zal voortdurend haar hatelijke kop opsteken. Maar ik haat deze en ik haat mijzelf ervoor. Ik weet dat de wijsheid die van boven is ongeveinsd is. Welke geveinsdheid er dan ook in mijn gevallen natuur woont en daar huist niets dan geveinsdheid. Evenwel, in zoverre ik enige mate bezit van de wijsheid die van boven is, die wijsheid is ongeveinsd, hoewel ik dat niet ben, en in deze tijdelijke staat nimmer zal zijn. Vrienden, onderzoek nu of u iets van deze hemelse wijsheid in uw hart kunt bespeuren. God de Heilige Geest heeft er door de pen van Jacobus zekere kenmerken op gestempeld. Reken erop, wanneer u en ik niet meer wijsheid hebben dan wij met ons hebben meegebracht in de wereld, of dan wij hebben geleerd op school of op de universiteit, dat deze wijsheid met ons zal vergaan en onze ziel onder de eeuwige toren zal laten. Maar wanneer wij aan de andere kant deelgenoten zijn gemaakt van die wijsheid die wijs maakt tot zaligheid, wanneer enige zuivere druppels uit die hemelse fontein in ons hart zijn neergedaald, dan zal er deze eigenschap op zijn gestempeld: zuiver, vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelend en ook ongeveinsd. Kunt u deze kenmerken in u aantreffen? Is ze in de eerste plaats dan zuiver? Wanneer dit zo is, dan zal dit uw hart reinigen. En terwijl u zich onder de genadige invloed ervan bevindt, zal er een heilige liefde zijn, tedere gewaarwordingen, geestelijke gezindheid en warme, vurige verlangens en gevoelens jegens Jezus, als die gans begeerlijk is. En wanneer dit wordt ingetrokken, wanneer de heilige en heiligende invloeden ervan ophouden te worden ervaren, dan zal de onreinheid van onze gevallen natuur zich in tegenstelling hiermee openbaren. Maar onderwijl deze blijft, onderwijl de geest zijn heilige dauw doet neerdruppen, onderwijl de hemelse duiven met zijn heiligende werkingen op het hart broedt, regeren en heersen en reine genegenheden, reine begeerten en reine ademtochten. Ze is ook vreedzaam, een zoete vrede wordt ervaren, vrede met God, vrede met de mensen. Ze is ook bescheiden, zij strijdt niet, nog roept ze, nog verheft ze haar stem op de straat. Het beeld van haar goddelijke werker gelijkvormig zijnde kan ze zich niet in tumult en ruzie begeven. Ze trekt zich terug in een zekere, kalme, eenzame, rustige hoek en ze verlangt vleugelen in de duif te hebben om weg te vliegen en rust te hebben om met spoed de gevaarlijke storm en vloed te ontvlieden. Daarom willen kan zij op kerkelijke of andere vergaderingen geen ongepaste beroering en onbeschaafd, rumoerig geweld tentoonspreiden. Ze trekt zich liever terug in de rust van het heiligdom. Ze buigt haar hoofd en laat de storm eroverheen gaan. Ze kan niet twisten en kibbelen, woeden en muiten, razen en tieren met onbeschaafde ruziemakers. De vreedzame duive die boven verbroken harten zweeft, wordt verschrikt bij deze twisten, slaat de vleugelen uit en vliegt op verre afstand van al zulke tonelen van strijd en twist. Nog zal de gelukkige bezitter der hemelse wijsheid het vierde kenmerk missen, gezeggelijk. Hij kan zich niet in een hardnekkige verstoktheid verzetten tegen een betraand oog, een verbroken hart, een verslagen geest. Hij moet noodzakelijk toegeven aan een beroep op zijn tedere gevoelens en zal niet volharden in een knorrige verstoktheid of in een heersende hooghartigheid, wanneer hij onder de invloed verkeert van de wijsheid die van boven is. En van tijd tot tijd zal hij zich ook openbaren, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Ik vraag niet of u altijd onder de invloed bent van deze gevoelens. Ik zou een van de ergste huichelaars zijn wanneer ik zeg dat ik altijd zo ben. Maar ik vraag u of u te enige tijd, enige mate van deze wijsheid hebt die van boven is. Ik vraag u niet of u altijd onder de heiligende werkingen bent van God de Trooster. Ik vraag u of u deze ooit gevoeld hebt. Of u ervan houdt die gezegende mededelingen van licht en leven aan uw ziel te voelen. En of u het verschil kent tussen deze mededelingen en de tegengestelde werkingen van het vlees, dat zich voortdurend openbaar maakt tot smart en schaamte van uw ziel. En is deze wijsheid en deze wandel niet het evangelie betamelijk, betamelijk voor die grote naam door welke u geroepen bent? Betamelijke leden van evangeliegemeenten die de naam van Jezus op hun lippen hebben genomen en die belijden hem te volgen op die rechte en smalle weg die tot het eeuwige leven leidt? Zal enig verbroken hart en verslagen geest tegen deze waarheden murmureren? Zal dit niet altijd de taal zijn van iedere tedere conscientie, van iedere ziel welke verlangt God te vrezen? Ik weet dat dit ernstvolle waarheden zijn, maar ik treur en weeklaag dat ik zo weinig heb van die wijsheid die van boven is. Ik heb reden mijzelf te verfoeien dat ik zoveel van deze wijsheid heb die van beneden is. Doch het is de begeerte van mijn ziel gezegend te worden met de hemelse wijsheid, dat al haar gezegende en dierbare vruchten in mijn hart, mond en leven worden voortgebracht. Bedenk dit, ze is van boven, ze is een vrije gave, ze vloeit voort uit de vrije en soevereine genade. Nimmer werd zij op aarde bereid, nimmer werd ze voortbereid en in de smidse door de armen der menselijke kracht en bekwaamheid gesmeed. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Ze vloeit voort uit Jezus' volheid en wordt vrijelijk geschonken aan de armen, nooddruftigen, nederigen en aan de verslagenen, die wachten aan de dorpel der genade, de Heere smekende op hen neer te zien en hen te zegenen. Gezegend zijn wij wanneer wij enige mate van deze hemelse wijsheid in ons hart kunnen opmerken, want wanneer zij van de hemel neerdaalt, zal ze in de hemel brengen. Wanneer ze onze ziel bezocht heeft, dan is ze de voorsmaak en het onderpand geweest der onsterfelijke gelukzaligheid. De hemelse rust, de goddelijke gevoelens welke ze teweeg brengt, zijn het zekere onderpand van die rust die er overblijft voor het volk van God alwaar niet één golf van ellende over hun vreedzame boezem spoelt. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.